Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ben ik te horen voor de zusters? Ja? Oké. Okay. Ik heb even gezegd, als er mensen zijn die slaap hebben, ik zag gisteren een aantal die slaap hadden, schud het even van je af in eerste instantie. Ja? Slaat even uit je lichaam. Inshallah, we hebben afgesproken dat ik vandaag iets zou vertellen over de preek die vrijdag hier is gehouden. Dat ging eigenlijk over het leren kennen van Allah subhanahu wa ta'ala. Of kennis nemen of kennis hebben van Allah subhanahu wa ta'ala. En het eerste wat ik wil aangeven is, zoals Ibn al-Qayyim heeft gezegd, als het gaat om kennisvergaring, als je geen kennis hebt van Allah subhanahu wa ta'ala, dan heb je geen kennis, dan is er geen kennis. En dat zijn mooie woorden om mee te beginnen. Ben ik nog steeds te horen voor de zusters? Ja? Dus als men geen kennis heeft van Allah subhanahu wa ta'ala, dan heeft hij geen kennis. En Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, die heeft gezegd, de zoetigheid en de heerlijkheid die iemand ervaart met het leren kennen van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is niet te omschrijven. Dat is niet te omschrijven. Dus de tijden die hij doorbrengt in het leren kennen van Allah subhanahu wa ta'ala en kennis opdoen over Allah subhanahu wa ta'ala, dat is niet te omschrijven. En imam Sa'd in zijn tafsir, toen hij sprak over het leren kennen van Allah subhanahu wa ta'ala, zei hij dat is eigenlijk nauw verbonden met het geloof. Dus als de kennis groot is, dus als de kennis over Allah subhanahu wa ta'ala sterk is, dan zou ook iman, het geloof, ook sterk zijn. En als de kennis over Allah subhanahu wa ta'ala zwak is of weinig is, dan zou ook het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala weinig zijn of zwak zijn. En jullie weten allemaal dat als het gaat om het geloof, het is gestoeld en het steunt allemaal op het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Toen Jibril alayhi salam een bezoek bracht aan de profeet, vrede zij met hem, in de gedaante van een man in witte kleding. Hij kwam binnen terwijl de metgezellen ook aanwezig waren. Op een bepaald moment heeft hij de profeet een aantal vragen gesteld. En dat is ook wel, die overlevering staat ook wel bekend als de overlevering van Jibril alayhi salam. En daarin heeft hij eigenlijk zeg maar de drie gradaties van de islam of van het geloof benoemd. Beginnend bij de islam en eindigend bij de ihsan. Het tweede niveau waar hij over sprak was al-iman. En hij vroeg hem van wat is al-iman? Toen heeft hij gezegd het geloven, dus als we het hebben over al-iman. En dat heeft te maken met het innerlijke gebeuren. Want je hebt natuurlijk daden die je eigenlijk zeg maar uiterlijk tot uitvoer brengt. Denk maar aan het gebed. Denk maar aan de bedevaart, denk maar aan de umra en ga zo maar door. Maar als je het hebt over de innerlijke overtuiging waarop eigenlijk alles gestoeld is, dan is het al-iman. En waar begint die iman mee? Hij zei het geloven in Allah, het geloven in de engelen, het geloven in de hemelse boeken, het geloven in de profeten, geloven in de dag des oordeels en het geloven in de voorbeschikking. Het eerste waar hij mee begon, en dat is ook de basis, het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat is de basis voor alles. Maar als een persoon zijn Heer niet kent, dan is hij ook niet bij machten om hem naar behoren te gehoorzamen. Om naar behoren in hem te geloven. Dan is hij niet in staat om dat voor elkaar te krijgen. Dat lukt niet. Om een voorbeeld te geven, want je kunt ook niet de nodige waardering en respect voor hem opbrengen. Om een voorbeeld te geven, stel je voor je kent iemand heel erg oppervlakkig, heel erg platonisch. Dus je relatie met hem is niet diepgaand. Voor de duidelijkheid. Je kent iemand alleen maar van de straat. Je ontmoet diegene in de bus. Je ontmoet diegene in de tram. Je komt hem tegen. En hij glimlacht naar jou en jij glimlacht naar hem. En af en toe houden jullie gewoon een praatje. Kun je dan zeggen dat je eigenlijk deze persoon heel goed kent? Nee, absoluut niet. Je kan zeggen dat ik diegene heel aardig vind. En dat ik diegene, ja, dat ik het fijn vind om met diegene te praten. Omdat ik een vriendelijk vindt ogen, laat ik het zo zeggen. Maar je kunt niks zeggen over het innerlijk van diegene. Je kunt niks zeggen over de innige band die jij met diegene voelt of ervaart. Dus jouw relatie met diegene is oppervlakkig. Maar als je met diegene optrekt voor een lange duur, je gaat met hem om, je maakt hem mee. Bijvoorbeeld diegene werkt samen met jou. Diegene die zie je iedere dag, of je trekt op met hem, of je reist met diegene, dan wordt je relatie wat inniger. Dan leer je diegene wat meer kennen. Als het een nare persoon is, dan neem je afstand van hem. Maar als het een geliefde persoon is en een fijne persoon is om mee om te gaan, dan kom je dichterbij tot die persoon. Hetzelfde geldt voor de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Als die relatie heel erg platonisch is, en dat is de relatie die de meeste mensen met Allah subhanahu wa ta'ala hebben. Het is heel erg platonisch. Dus het is alleen maar van horen zeggen. Alleen maar van preken die wij soms houden, lezingen die we soms horen. Dat is de relatie die wij hebben met Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wanneer de persoon zich gaat verdiepen in die relatie en daadwerkelijk energie daarin gaat steken, dan pas zal hij de heerlijkheid van die relatie leren kennen. Dan pas zal hij zijn basis ook verstevigen. Dus zijn basis in het leven ook verstevigen. Dus zoals Ibn Taymiyyah ook heeft gezegd, alleen maar als de persoon er in staat is, alleen maar als de persoon in staat is om die relatie uit te diepen, om die relatie daadwerkelijk te ervaren, dan pas zal hij die zoetheid leren kennen. En Allah subhanahu wa ta'ala, hoe kunnen wij Allah subhanahu wa ta'ala leren kennen? Er zijn twee manieren om hem te leren kennen. In eerste instantie aan de hand van de universele tekenen. Dat betekent, je kijkt om je heen. Je kijkt naar jezelf in eerste instantie en je kijkt vervolgens om je heen. Je kijkt naar de tekenen en de gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gegeven. Om maar eigenlijk een voorbeeld te noemen, sta soms stil bij je eigen lichaam, bij je eigen zintuigen, bij je eigen organen. Neem bijvoorbeeld zeg maar het oog. Het oog wat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gegeven. Kijk in eerste instantie om je heen en je zult merken dat er heel veel mensen zijn die zo'n gunst niet genieten, die zo'n gunst niet hebben. En jij hebt bijvoorbeeld een oog gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. In de Koran zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. En dit is best wel vreemd, want hij zegt, als jullie eigenlijk zeg maar ni'matallah, als jullie één gunst van Allah subhanahu wa ta'ala zouden proberen op te sommen, dan zijn jullie niet in staat om het op te sommen. Dat lukt je niet. Neem bijvoorbeeld het oog wat ik net heb aangegeven. Waar moet je dan dankbaar voor zijn? Want het oog, als je die gaat analyseren. Uit heel veel onderdelen bestaat zo'n oog. Waar moet je beginnen? Bij een iris, bij een oogbol, bij een pupil, bij een netvlies. Het is oneindig, subhanallah. En zelfs als je dan weer verder gaat kijken, dan kom je allemaal kleine zenuwen tegen die allemaal even belangrijk zijn voor het functioneren van het oog. Dus je bent niet in staat zelfs om één gunst op te sommen. Je bent niet in staat om zelfs dankbaarheid te tonen voor één gunst, subhanallah. Dus als je om je heen kijkt, dan doen we gewoon veel te weinig. Heel veel mensen kijken om zich heen. En als we tegen de mensen zeggen van, heb jij naar de tekenen om je heen gekeken? Dan zeggen ze ja. Heb je naar je lichaam gekeken? Ja. Heb je naar de hemelen gekeken? Ja. Heb je naar de aarde gekeken? Ja. Heb je naar de bergen gekeken? Ja. Maar nu even serieus. Heb je daadwerkelijk naar de hemelen gekeken? Heb je een keer gewoon de tijd genomen om eventjes rustig na te denken over de hemelen en wat die hemelen voor ons betekenen? En hoe groot die hemelen zijn? En hoe gigantisch die hemelen zijn? En al die hemellichaampjes die te vinden zijn in de hemel? Heb je een keer nagedacht over de aarde en hoe Allah subhanahu wa ta'ala die plat heeft gemaakt voor ons? Het had ook anders gekund. Het had ook moeilijk voor ons kunnen zijn. Dat we niet eens erop kunnen lopen. Dat we er niet op kunnen wonen. Dat we er niet op kunnen werken. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, ondanks het feit dat de aarde rond is, ovaal is, toch heeft Allah subhanahu wa ta'ala ten opzichte van ons eigen leven de aarde voor ons plat gemaakt. Als je kijkt naar het gedeelte waarop jij woont en waarop jij werkt en waarop jij functioneert, het is plat, subhanallah. Dat is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo dien je eigenlijk al die gunsten langs te gaan. En je zult merken, tot je grote verbazing, dat je nog nooit diepgaand en serieus hebt gekeken en aandachtig hebt gekeken naar die gunsten. Heb je niet gedaan. Soms moet je alleen maar eens een keertje gaan googlen over al die gunsten, de hemelen, hoe ze in elkaar steken, hoe het allemaal werkt. En misschien aan de hand van Google kun je Allah subhanahu wa ta'ala leren kennen. Het klinkt vreemd, maar dat is hoe sommige mensen het doen. Die kijken van, ik kijk naar de hemel, maar ik ben niet in staat om het te doorgronden. Ik kijk naar de aarde en ik ben niet in staat om het te doorgronden. Maar als je gaat kijken, dus je gaat kijken naar de wetenschappelijke feiten en de wetenschappelijke aspecten, dan zul je verbaasd staan. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala alles, maar dan ook alles in elkaar heeft doen passen. Hoe alles subhanallah tot in de perfectie met elkaar samenwerkt om jou te dienen als mens. Dus het kijken naar de universele tekenen is een manier om tot die kennis over Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Een andere manier is te kijken naar de religieuze teksten. Als je kijkt naar de Koran en als je kijkt naar de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die staat eigenlijk zeg maar bordenvol van tekenen, van bewijzen, van teksten die de grootsheid van Allah subhanahu wa ta'ala benadrukken. Toen een Joodse schriftgeleerde bij de profeet, zoals vermeld staat in de Sahih, bij de profeet kwam. En hij zei tegen hem, en let op, deze overlevering benadrukt en toont aan hoe groot Allah subhanahu wa ta'ala is. Hoe geweldig Allah subhanahu wa ta'ala is. Want we vergeten dat constant. We vergeten hoe geweldig Allah subhanahu wa ta'ala is. Deze schriftgeleerde kwam bij de profeet. En die zei tegen hem, wij lezen in onze boeken in de Torah het volgende. Dat op de dag des oordeels Allah subhanahu wa ta'ala de hemelen op één vinger plaatst. En de aarde. Hij zei zelfs de aarden op één vinger plaatst. En het water en het zand op één vinger plaatst. En de bomen op één vinger plaatst. En alle schepselen, de rest van de schepselen op één vinger plaatst. En hij schudt ze heen en weer. En hij zegt, ik ben de koning, ik ben de koning. Toen moest de profeet sallallahu alayhi wa sallam lachen. En de geleerden hebben gezegd, hij lachte ter bevestiging van deze woorden. Hij lachte ter bevestiging van deze woorden. En hij las vervolgens de volgende verse uit de Koran. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Ze hebben Allah subhanahu wa ta'ala zijn echte waarden niet toegekend. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Subhanallah. Hij zegt, kijk, hij zegt, ze hebben Allah niet de waarde toegekend die hem toekomt. Ze hebben hem niet op de juiste waarde ingeschat, subhanallah. Ze kennen Allah subhanahu wa ta'ala niet daadwerkelijk. En dan zegt hij vervolgens, de hele aarde is in zijn greep op de dag des oordeels. Zie je deze aarde waarop wij ons bevinden? Met alles erop en eraan, dat heeft hij in zijn greep. Hij kan ermee doen wat hij wil. Dus als je subhanallah bedenkt, de aarde. En dan zegt hij vervolgens, en de hemelen die zijn opgerold en die heeft hij vast in zijn rechterhand. Dus als je bedenkt alle hemelen en alles wat je om je heen ziet, voor de duidelijkheid, als we het hebben over alle planeten, of het nou gaat om Mars, of het nou gaat om Jupiter, noem het maar op, dat is nog allemaal onderdeel van de eerste hemel. Dus als je het hebt over wat ze noemen de zwarte gat, als je het hebt over zeg maar, het alles om je heen, en zelfs als je de hemel betreedt, en zelfs als je bijvoorbeeld richting de maan gaat en daarbuiten, noem het maar, dat is allemaal de eerste hemel, nog steeds de eerste hemel. Maar die hemel, en de hemel daarna, en de hemel daarna, en de hemel daarna, tot en met de zevende hemel, zijn allemaal opgerold op de dag des oordeels en heeft hij stevig vast in zijn rechterhand. Dus als je bedenkt, jij als gewoon, ja als kleine schepsel, wat eigenlijk niks voorstelt, ten opzichte van de aarde, ten opzichte van de hemelen, hoe zou jouw toestand zijn als de hemelen opgerold zijn in zijn rechterhand? Als de aarde in zijn greep is. Dus de profeet die zei, die las ook terecht het vers waarin staat, ze hebben Allah niet op de juiste waarde ingeschat. Ze kennen Allah subhanahu wa ta'ala niet. In een andere overlevering wordt ons verteld dat zijn afscherming die hij voor zich heeft, die bestaat uit licht. Als hij deze zou opwerpen, als hij deze zou wegnemen, dan zal subhanallah zijn zicht eigenlijk, zeg maar, zover dit zicht natuurlijk reikt, alles verbranden. En als ik zeg zijn zicht, zover zijn zicht eigenlijk, zeg maar, reikt, dan hebben we het over de, ja, je kunt zeggen de rijkte eigenlijk, zeg maar, van zijn zicht. Dan hebben we het eigenlijk, zeg maar, over hoe ver reikt het zicht van Allah. Geef eens antwoord. Heeft geen grens. Heeft geen grens. Is onbeperkt. Dus met andere woorden, er blijft niks over. Dus als hij zijn afscherming, subhanallah, omhoog zou tillen en weg zou nemen, en hij zou dan, in dit geval, we zouden dan te maken krijgen met zijn echte licht, dan zou hij alles verbranden. Nu rijst natuurlijk de vraag, hoe kunnen wij dan Allah subhanallah zien op de dag des oordeels? Heel simpel. De mens, daar is niet de mens hier. Daar krijgt hij het vermogen, wordt hij in staat gesteld om Allah subhanahu wa ta'ala te aanschouwen. Zoals ook in de overlevering vermeld staat, we zullen allemaal Allah subhanahu wa ta'ala aanschouwen. En we hoeven niet elkaar, zeg maar, aan elkaar te trekken of elkaar te duwen om hem te zien. Zoals we allemaal in staat zijn om de maan te zien. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de maan in de hemel. Iedereen staat op een afstand van elkaar. Zelfs als we dicht bij elkaar staan. We kunnen allemaal de maan zien, hè, zonder eigenlijk, zeg maar, elkaar te duwen of aan elkaar te trekken. Moeiteloos. Hetzelfde zal gebeuren met aanschouwen en het zien van Allah subhanahu wa ta'ala op de dag des oordeels. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zijn werkelijke waarde, zijn echte waarde, wij kennen die niet toe aan hem. En dat is het probleem van vele moslims, dus van de mensen in het algemeen, maar van de moslims in het bijzonder vandaag de dag. Dat wij weliswaar spreken over Allah subhanahu wa ta'ala. dat wij weliswaar te kennen geven dat we geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Maar in werkelijkheid hebben wij Allah subhanahu wa ta'ala niet leren kennen. En zoals een aantal van onze vrome voorgangers zeiden, ze zeiden, zielig zijn de mensen van deze dunya, van deze wereld. Ze zijn het dunya binnengegaan. Ze hebben deze dunya betreden. En ze zijn er weer uitgegaan zonder het meest lekkere wat er daar te vinden is, te proeven, te ervaren. Het meest heerlijke wat te vinden is in deze dunya hebben ze niet ervaren. Als je zegt het meest heerlijke, de meeste mensen die denken eigenlijk zeg maar alleen maar aan wereldse zaken. Als je zegt wat is het meest heerlijke wat hier te vinden is, dan zullen de meeste mensen denken aan de burgers van Burger King of iets in die trend. Want je ziet heel veel mensen die zijn deze dag alleen maar daarmee bezig, subhanallah. He, wanneer kunnen we weer richting de Burger King of een of andere tent eigenlijk zeg maar, om die burgers naar binnen te werken. Dat is eigenlijk waar het om draait. Maar we vergeten dat het meest heerlijke te vinden is op deze plek. Te vinden is in de moskeeën. Te vinden is in het bouwen van een relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ze hebben ook gezegd, die vrome voorgangers, zijn zielig die mensen. Ze zijn deze dunya betreden. Ze zijn binnengegaan. Ze zijn weer eruit gegaan. Maar ze hebben het meest heerlijke niet kunnen ervaren. Niet kunnen meemaken. En toen ze werden gevraagd, wat is het meest heerlijke? Zeiden ze het leren kennen van Allah subhanahu wa ta'ala. Als een persoon zijn heer daadwerkelijk leert kennen... dan zul je subhanallah op dat moment alles om je heen, al het andere gaan minachten. Maar als jij subhanallah, zoals ook een aantal van onze vrome voorgangers subhanallah ook hebben gezegd, hij zou op het moment dat je Allah vreest, zou Allah iedereen voor jou laten vrezen, of van jou laten vrezen. Op het moment dat je Allah respecteert, zou Allah subhanahu wa ta'ala de rest jou laten respecteren. Dus als je op het moment dat je subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala leert kennen, dan zul je dan de rest gaan minachten. En dan zal de rest voor jou eigenlijk subhanallah respect opbrengen. Maar als jij Allah niet leert kennen en je houdt afstand en je raakt verwijderd van hem en je steekt geen energie in het bouwen van een relatie met hem, in het onderhouden van het contact met hem, dan zul je op een bepaald moment in plaats van een dienaar van hem te zijn, een dienaar worden van je eigen geneugtes, van je eigen begeertes, van andere schepselen, van mensen subhanallah. En als je wil weten hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala is, ik heb het al eerder aangegeven, we hebben te maken met iemand die machtig is, die groots is. En dat is verbazingwekkend, subhanallah. Maar daarnaast is hij ontzettend barmhartig en genadig ten opzichte van ons. Want als je die barmhartigheid niet leert kennen, dan zul je Allah subhanahu wa ta'ala ook niet leren kennen. Dan kun je ook niet, of ben je niet in staat om van hem te houden. Om alleen maar even te illustreren hoe barmhartig en genadig Allah subhanahu wa ta'ala is. Ik heb al eerder aangegeven toen iemand mij vroeg, van, ik toon berouw en ik vraag me af, wordt het wel geaccepteerd? Ik heb ook tegen diegene gezegd, een keer, van, meerdere mensen hebben die vraag gesteld. Iemand die zo'n vraag stelt, die kent Allah subhanahu wa ta'ala niet. Iemand die berouw toont, en nog eens toont, en nog eens toont. En hij komt natuurlijk met de voorwaarden van het tonen van berouw. Hij heeft spijt, hij betuigt spijt. Hij heeft het voornemen om niet meer terug te gaan naar die zonde, naar het praktiseren van die zonde. Hij wil zijn leven beteren in de toekomst. En ga zo maar door. En als het gaat om de rechten van anderen, dan probeert hij dat recht te zetten. Gaat het om de eigendommen van mensen, van anderen, dan probeert hij dat terug te geven. Als hij al die voorwaarden heeft, of aan al die voorwaarden heeft voldaan, en dat men dan nog steeds twijfelt aan het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn berouw heeft geaccepteerd of niet, dat is iemand die Allah subhanahu wa ta'ala niet heeft leren kennen. Allah subhanahu wa ta'ala niet kent. Want je hebt te maken met de meest barmhartige. En ik heb een prachtig voorbeeld gegeven uit de sunnah van de profeet. Toen de profeet aan de metgezellen duidelijk wilde maken hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala is. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft het voorbeeld aangehaald van een man in de woestijn. Die op een bepaald moment zijn rijdier kwijtraakt. Met alles erop en eraan. Met zijn eten en drinken en alles erop en eraan. En hij probeert eigenlijk zeg maar zijn rijdier terug te vinden. Maar hij kan hem niet terugvinden. Hij kijkt om zich heen, hij ziet alleen maar zand. Hij ziet alleen maar zand, grote afstanden van zand. Een grote oppervlakte van zand, niks anders. Hij kijkt om zich heen en denkt uiteindelijk, ik ben dood. Het is afgelopen met mij. En hij gaat liggen op de grond. In afwachting van de dood, want hij kan niks meer maken. Precies op dat moment, als hij zijn ogen even dicht doet en dan weer opengooit, ziet hij zijn rijdier voor hem staan. Hoe blij is deze man? Deze man is ongelooflijk blij. Want het leven is teruggekeerd naar hem. En dan nog zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat Allah subhanahu wa ta'ala nog blijer is met de terugkeer van zijn dienaar naar hem. Dus als hij berouw toont, dan de blijdschap van deze man met de terugkeer van zijn rijdier naar hem, subhanallah. Dat is onvoorstelbaar. In een andere overlevering zei de profeet, toen hij zag hoe een vrouw als een krankzinnige op zoek was naar haar kind die zij kwijt was geraakt. En toen ze hem vond, het kind, eigenlijk drukte ze het kind tegen haar borst aan. Toen zei de profeet tegen de metgezellen die daar aanwezig waren, zei hij, denken jullie dat deze vrouw haar kind in het vuur zou werpen? Toen zeiden ze, nee, dat kan niet. Dat bestaat niet. Toen zei de profeet tegen hun, Allah subhanahu wa ta'ala is nog barmhartiger met zijn dienaar dan deze moeder met haar kind. Subhanallah. Dus kijk, en hij is, wie is hij? Als wij lezen bijvoorbeeld in de Koran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Heb jij wel eens, dat is ook onze probleem, want als we het hebben over het leren kennen van Allah subhanahu wa ta'ala, er is geen betere manier, zeiden de geleerden, zoals de imam Sa'di ook zei, betere manier om Allah te leren kennen, dan hem te leren kennen aan de hand van de Koran. En om nog specifieker te zijn, het bestuderen van zijn namen en eigenschappen in de Koran. En er is een voorbeeld van, een sura die we allemaal kennen. Maar bijna niemand eigenlijk zeg maar de uitleg daarvan kent. Niemand stilstaat bij de betekenissen daarvan. Allah zegt, Qul huwallahu ahad. Wat zegt hij daarna? Allahu samad. Wat betekent samad? Wat betekent samad? Wie weet wat samad betekent? Het is een makkelijke sura. Een simpele sura, een eenvoudige sura. En als je niet eens de betekenis weet van zo'n sura, want hier gaat het eigenlijk zeg maar, let op, een man die altijd voorging in het gebed, het enige wat hij deed, wat hij zei, of wat hij las eigenlijk tijdens het gebed, was sura Qul huwallahu ahad. Dus hij las de Fatiha en altijd Qul huwallahu ahad. Een aantal metgezellen, die deden hun beklag hierover bij de profeet. Ze zeiden tegen hem, hij leest altijd Qul huwallahu ahad. Toen zei de profeet, breng hem naar mij toe. Toen werd die man gebracht. Toen zei hij tegen hem, waarom lees je altijd met Qul huwallahu ahad? Wat is de reden? Toen zei hij, hiya sifatur rahman wa ana uhibbuha. Het is de eigenschap van Allah en ik hou ervan. En het is waar, het is de eigenschap van Allah. Het omschrijft Allah. Het omschrijft Allah subhanahu wa ta'ala. En ik hou ervan. Toen zei de profeet, ga maar. Dus je mag blijven doen wat je aan het doen bent. He? De sunnah is juist dat je natuurlijk iedere keer een andere sura leest. Maar omdat deze man eigenlijk zeg maar, deze uitleg gaf, dat het eigenlijk gaat om de eigenschap van Allah. En het is zijn de verse en het is aan de hand van deze sura dat je Allah leert kennen. En dat hij ervan houdt, heeft de profeet gezegd, ga maar, je mag doen wat je wilt. Je mag het blijven lezen. En waarom? Omdat het Allah omschrijft op de beste manier. Er is geen betere uitleg daarvoor. Allahu samad betekent eigenlijk zichzelf genoegzaam. Ja, kijk, het is heel moeilijk om dingen te vertalen vanuit het Arabisch naar Nederlands. Ja? En vooral als het gaat om specifieke woorden, bepaalde woorden. Maar dat betekent zichzelf genoegzaam. Wat betekent dat? Hij heeft jou, heeft mij, heeft niemand nodig. Maar iedereen heeft hem nodig. Dat is samad. Hij heeft ons niet nodig. Dat is iets eigenlijk zeg maar, om je erover te verbazen. En toch voedt hij ons. Hij geeft ons eten. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons kinderen. Hij geeft ons warmte. Als we ziek zijn, dan geneest hij ons. Als we ons niet goed voelen, dan geeft hij ons een goed gevoel. En ga zo maar door. Hij is een Rab, hij is de opvoeder, hij heeft ons opgevoed. De overlevering die ik zojuist heb genoemd is ook dan een terechte overlevering. De woorden die daarin benoemd worden door de profeet zijn ook terecht. Want hij zegt, hebben jullie, zou die moeder haar kind in het vuur werpen? Want de moeder, wat doet een moeder met haar kind? Ze voedt het kind op. Ze geeft hem warmte, ze geeft hem liefde. Ze geeft hem eten, ze geeft hem drinken. Hetzelfde geldt ook voor Allah subhanahu wa ta'ala ten opzichte van ons. Hij is degene die ons opvoedt. We komen naar deze wereld, hoe komen wij naar deze wereld? Zwak, klein, we stellen niks voor. Je ligt daar eigenlijk zeg maar als een baby. Iedereen kan jou alles aandoen. En het is Allah subhanahu wa ta'ala die zich over jou ontfermt. Die mensen in staat stelt om voor jou te zorgen. Die mensen in staat stelt om jou groot te brengen. Die mensen in staat stelt die de deur, een vader die de deur uitgaat. Wie heeft hem in staat gesteld om de deur uit te gaan, om te gaan werken, om voedsel naar huis te brengen, om jou te eten te geven? Wie heeft die moeder in staat gesteld om jou eigenlijk te baren, op de wereld te brengen en vervolgens jou eigenlijk warmte te geven, voor jou te zorgen, jou in slaap te sussen, jou wakker te maken, groot te brengen en ga zo maar door. Het is Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de werkelijke opvoeder. Dus hij heeft ons niet nodig en toch zorgt hij voor ons. Hij heeft ons niet nodig. En toch voorziet hij ons van proviant. Hij heeft ons niet nodig. En toch geneest hij ons. Hij heeft ons niet nodig. Wij vergeten hem. Maar hij vergeet ons niet. Wij onderhouden de relatie met hem niet. Maar hij heeft altijd aandacht voor ons. Hij is altijd degene die, ja, die om ons geeft. Die zich over ons ontfermt. En zelfs als wij op een bepaald moment afstand van hem hebben genomen. En op een grote afstand van hem zijn komen te staan. En alles hebben verwaarloosd wat met hem te maken heeft. Als we ervoor kiezen om terug te keren naar hem. Dan staan zijn deuren weer open. Subhanallah. Zo barmhartig is hij. En zo genadevol is hij. Dus het is belangrijk om je te verdiepen. In de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Het is belangrijk om kennis op te doen. Over Allah subhanahu wa ta'ala. De beste manier. Zoals de imam Sa'di heeft gezegd. En ik kan geen betere manier bedenken. Is dat jij de Koran leest. Want dat zijn de woorden van Allah. Jullie weten dat de Koran het woord is van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom hebben de geleerden gezegd. Als je zweert. Bij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Je zegt bijvoorbeeld. Zeg maar, wat wij heel vaak zeggen. Bijvoorbeeld. Wal Koran. Wa haq al Koran. Zeggen ze dan soms wel eens een aantal. Dus je zweert bij de Koran. Mag dat? Waarom krikken jullie nee? Waarom schudden jullie nee? Want je mag eigenlijk, zoals de profeet zegt, je mag bij niks anders zweren dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat bedoel je. Dat klopt, dat is waar. Maar de woorden van Allah zijn Allah. Want het is zijn eigenschap. Het is zijn kenmerk. En daarom hebben de geleerden gezegd, je mag zweren bij Allah of bij een van zijn eigenschappen. Dus als jij zweert bij de Koran, je zweert bij zijn woord. Als jij zweert bij zijn macht, dan zweer je bij zijn macht. Dat is een eigenschap van hem. Begrijp je mij? Dus het woord van Allah is de beste manier om kennis op te doen over Allah subhanahu wa ta'ala. Telkens als jij langs versen komt die Allah omschrijven, beginnend bij een hele eenvoudige sura. Sura al-Ikhlas. Maar telkens als je versen tegenkomt die Allah subhanahu wa ta'ala omschrijven, sta er even stil bij. En denk na over die woorden die daar genoemd worden. Denk na over die omschrijving die daar gegeven wordt. Wat er precies wordt verteld over Allah subhanahu wa ta'ala. En je zult merken, inshallah, langzaam en zeker zou de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala beter worden. Dus dit is een beetje in het kort eigenlijk, zeg maar. Natuurlijk heb ik het een en ander nog aan toegevoegd. In het kort eigenlijk, zeg maar, waar de preek over ging. Een hele belangrijke preek. Een hele belangrijke les. Een belangrijk onderwerp die ons allemaal aangaat. En het is niet iets wat wij... Ja, we zitten hier en misschien worden wij geraakt door deze woorden. Misschien doen deze woorden iets met ons. Maar het meest belangrijke wat ik altijd zeg... is niet wat het met jou doet, maar wat jij ermee doet. Want heel veel mensen die zeggen, het heeft me heel erg geraakt. Je hoort het heel vaak na een preek, na een les, na een lezing. Zeg, het heeft me geraakt, deze woorden. Dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is wat je er vervolgens mee gaat doen. Ga je daadwerkelijk je verdiepen in de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala? We hebben eerder aangegeven, 90% bijna van de mensen die ik tegenkom, die zegt, ik heb een probleem als het gaat om mijn iman. Als het gaat om mijn vasthoudendheid. Als het gaat om mijn standvastigheid. Maar als je er niks aan doet, dan gaat er niks veranderen. En je moet niet denken dat ik een stokje heb. Dat ik maar eventjes op jou tik en dan is het weer weg. Zo werkt het niet. Het is echt iets wat je zelf moet doen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen... voor het stellen van eigen doelen. En het nastreven van die doelen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen iman. Iedereen zal ook verantwoording afleggen in zijn eentje. Voor zichzelf. Voor zijn eigen geloof op de dag des oordeels. Dus niemand neemt het voor jou op. En niemand kan je daarbij helpen. Ik kan helpen in de vorm van advies geven. Wij kunnen helpen in de vorm van elkaar steunen. En elkaar helpen. Maar als de persoon zelf niet wil, dan gaat het niet gebeuren. En daarom wil ik tegen iedereen zeggen. Begin klein. De fout die heel veel mensen maken. Is dat ze vaak eigenlijk zeg maar, gelijk alles willen doen. Zo werkt het niet. Pak het stapsgewijs aan. We hebben het gehad over Adkar Sabah, Adkar al-Masa. Die gaan we dan inshallah, hebben we afgesproken na al-Asr vandaag. Dat we bij elkaar komen. Dan zal ik iedere keer gewoon één dua geven. Die jullie dan leren. En zo heb je één dua geleerd. En morgen weer één. En de dag daarop weer één. En zo ken je dadelijk alle Adkar die te maken hebben met Adkar Sabah en Adkar al-Masa. En ben je beschut en ben je beschermd tegen al het kwaad. Zoals de profeet ons te kennen heeft gegeven.